Ik weet nog goed dat ik de film voor de eerste keer zag. Het was een speciale vertoning in het voorjaar van 2000. De film was geweldig. Maar toen ik de zaal uitliep, vond ik Spartacus van Stanley Kubrick toch nog wel de bovenliggende film. Daarop zei de toenmalige Universal-directeur Max van Praag tegen me: dan moet je die nog maar eens snel terugkijken en deze nog een keer gaan zien. En dat laatste, dat heb ik sindsdien vele malen gedaan. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werd opgenomen. Je gaat weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de locaties waar die werd opgenomen. Daarnaast wil ik je met mijn persoonlijke verhalen graag uitleggen waarom het toch zo ontzettend leuk is om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je onder meer mee naar Engeland, Italië en Malta om het te hebben over Gladiator. Ik heb het gevoel dat ik helemaal niet hoef uit te leggen waar Gladiator over gaat. Omdat ik denk dat je dat wel weet als je deze aflevering hebt aangezet. Maar vooruit, omdat ik weet dat er ook luisteraars zijn die juist door deze podcast films ontdekken, echt waar, even kort. In Gladiator worden we voorgesteld aan de Romeinse generaal Maximus Decimus Meridius. Hij leidt zijn soldaten op spectaculaire wijze naar een overwinning tegen Germaanse stammen. Dat allemaal tot grote tevredenheid van keizer Marcus Aurelius. Die keizer maakt Maximus duidelijk dat hij hem liever als opvolger ziet dan zijn eigen zoon Commodus. Die is daar niet heel erg blij mee en grijpt in. Het gevolg is dat Maximus een kopje kleiner gemaakt moet worden. En dat geldt ook voor zijn vrouw en zijn zoon die op hem wachten. Maar de generaal weet te ontsnappen. Hij kan alleen de dood van zijn gezin niet voorkomen. En dus zint hij op wraak. Dat wordt hem alleen wat lastig gemaakt omdat hij in handen komt van mensen die niet weten met wie ze te maken hebben. En Maximus wordt gedwongen tot het vechten voor zijn leven in de arena. Als succesvol gladiator komt hij uiteindelijk in Rome terecht, in het beroemde Colosseum. En daar komt hij oog in oog te staan met de keizer die zijn gezin liet vermoorden. Voor de opname van Gladiator werden in totaal 5 landen aangedaan. Malta, Marokko, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De filmlocatie die we het kortste in beeld krijgen, maar die wel erg mooi is, is die in Californië. Regisseur Ridley Scott, cameraman John Matheson en production designer Arthur Max lieten hun oog vallen op een gebied bij het plaatsje Lone Pine. Daar is een rotsachtig woestijnterrein dat een prachtig decor heeft. De Sierra Nevada, met zijn besneeuwde bergtoppen. Als Maximus in de film weet te ontsnappen aan zijn eigen executie, rijdt hij te paard naar zijn huis in Spanje om het leven van zijn zoon en vrouw te kunnen redden. Maar hij rijdt door landschap waarvoor je helemaal niet naar Spanje moet, maar dus naar de westkust van de Verenigde Staten. Tenminste, als je het met eigen ogen wil zien. In de hoogtijdagen van Hollywood werden in deze Alabama Hills echt honderden films opgenomen. Filmfans vandaag de dag, die kennen het vooral uit films als Tremors, Iron Man en Quentin Tarantino's Django Unchained. Ik ga straks verder met filmlocaties die toch wel wat uitgebreider in beeld komen. Maar ik ga eerst weer even terug in de tijd. Het verhaal achter Gladiator begon in 1972. Ja, je hoort het goed. Al in 1972. Meer dan 50 jaar geleden dus. De toen nog jonge David Franzoni, besloot zijn studie op te geven. Hij wilde op de motor door Europa en het Midden-Oosten reizen. Waar die ook kwam, overal zag Franzoni de restanten van oude arena's. En die intrigeerde hem wel. Hij probeerde zich in te beelden hoe belangrijk al die arena's voor de toenmalige bevolking moeten zijn geweest. Franzoni reisde verder en toen hij op zijn motor in Irak terechtkwam, radde hij daar in Bagdad een boek dat hij in zijn bagage had, met een medereiziger. Het was een meisje uit Australië. Hij gaf haar zijn boek over de Ierse revolutie en in ruil daarvoor kreeg hij een boek terug over Romeinse gladiatoren. Het boek dat hij in handen kreeg was getiteld Those About to Die. Het was de roman die Daniel P. Maddox al in 1958 had geschreven. Franzoni las het boek en hij nam zich eigenlijk direct voor dat als hij ooit scenario schrijver zou worden, hij een film over gladiatoren zou maken. Nou, zoals dat zo vaak gaat, gebeurde er van alles, maar de film kwam er niet. Tot er in 1997 iets in beweging kwam. Je moet even weten dat David Franzoni het inderdaad zou schoppen tot scenario-schrijver. In 1986 debuteerde hij met het script voor de film Jumping Jack Flash, met Whoopi Goldberg in de hoofdrol. En daarna werd het wel een beetje stil. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet opviel. Achter de schermen werkte Franzoni onder meer met Oliver Stone aan het project The Mayor of Castro Street. Franzoni's grote doorbraak kwam echter pas in 1997. Toen mocht hij het script schrijven van de film Amistad van Steven Spielberg. Jawel, daar hebben we hem opnieuw in dit verhaal. Hoe dan ook, David Franzoni woonde in Rome toen hij aan Amistad werkte. En tussen de bedrijven door bezocht hij af en toe een nabijgelegen bibliotheek. Daar kon hij mooi onderzoek doen voor zijn lang gekoesterde gladiatorenproject. Tijdens een bijpraatsessie met Steven Spielberg over Amistad zei Franzoni nog tegen hem dat hij hem eigenlijk wel graag een idee wilde pitchen. Ja, zoiets heb ik al opgevangen, schijnt Spielberg toen tegen hem gezegd te hebben. Jij wil een film maken over gladiatoren? Ja. Over het oude Rome? Ja. Jij wil dus een film maken eigenlijk over het Colosseum? Ja, dat klopt, zei Franzoni, voordat hij überhaupt echt aan zijn pitch toekwam. Nou, zei Spielberg toen, laten we dan eens gaan kijken hoe ver we komen. Ga jij maar schrijven. En zo begon David Franzoni dus aan de eerste versie van het script van Gladiator. In die oorspronkelijke versie heette de held van het verhaal Narcissus, vernoemd naar de man die de echte Romeinse keizer Commodus vermoordde in het jaar 192 na Christus. Het zou niet blijven bij een eerste versie. Toen het hele circus al volop in beweging was, begonnen allerlei mensen zich toch wel zorgen te maken over het script. De Amerikaanse toneelschrijver John Logan werd erbij gehaald om de boel met een frisse blik te herschrijven. En daarna gebeurde dat nog een keer door de Engelse schrijver William Nicholson. En toen mocht ook David Franzoni zelf nog een keer met de hele boel aan de haal. Het gevolg van al dat geschrijven en herschrijven was toen de opname in januari 1999 echt begonnen, er opvallend genoeg slechts 21 goedgekeurde pagina's waren. Eén scène daaruit kwam heel erg uit de koker van Franzoni. Ik denk dat ik alleen maar hoef te zeggen dat Russell Crowe met zijn hand door een graanveld gaat om bij bepaalde fans hele warme gevoelens op te roepen. Franzoni schreef die passage met een hele andere filmklassieker in gedachten. In de legendarische film Easy Rider zit namelijk ook een scène waarin acteur Peter Fonda met zijn hand door hoog gras gaat. En Franzoni vertelde ooit in een interview hoe hij dat beeld per se in Gladiator wilde verwerken. Ik heb de betreffende Easy Rider scène voor je bij mijn show notes op de website gezet. Ik vertelde eerder dat Maximus in de film naar zijn huis in Spanje reest om te voorkomen dat de Romeinse soldaten zijn familie vermoorden. Maar dat hij te laat is. De opname van en bij die villa werden niet gedraaid in Spanje, maar in Italië. In Toscane. In Val d'Orcia, om precies te zijn. Dat is de werkelijk adembenemende vallei die er vooral in het voorjaar, als het gras nog groen is en je de plek bezoekt aan het einde van de dag, zo tijdens golden hour, echt oogverblindend mooi uitziet. Als je een keer naar de regio gaat, moet je het volgende weten. De villa zelf staat vlak bij San Quirico d'Orcia, langs de provinciale weg. Maar je zult wel genoegen moeten nemen met uitzicht op afstand en een blikje door het hek. Maar de cipressen, waar in de film Maximus zoontje tussendoor rent, die staan er nog altijd in een hele mooie rechte lijn. Je zult er trouwens echt versteld van staan hoeveel mensen er stoppen om de villa toch even op afstand te bekijken. In de film zit ook een shot waarbij je de villa van de andere kant ziet, als die in brand staat en Maximus op zijn paard komt aanrijden. Dat is, voor zover ik heb kunnen ontdekken, een openbare weg naar een nabijgelegen boerderij. Maar dat kan inmiddels zijn veranderd. Ik kan je de route niet aanraden, want heel erg comfortabel was hij niet. En dan is er nog die andere beroemde locatie daar in de buurt. De plek waar Maximus aan het begin van de film met zijn hand door dat graan gaat. Dat werd niet bij de villa gefilmd, maar op steenworp afstand van het stadje Pienza. En je moet er lopend naartoe, naar die locatie. Besef trouwens dat je waarschijnlijk niet alleen bent, want werkelijk alle fans van de film willen de iconische locatie uit Gladiator zelf zien en op foto vastleggen. En ik kan je vertellen, dat zijn er nogal wat. Het huis dat je dan in de verte ziet, als je dan eindelijk op die heuvel staat, is niet de villa waar ik het net over had. Maar het is wel een huis waar je een overnachting kunt boeken. En nee, wij hebben er niet overnacht, maar de link naar Terrapil Farmhouse zet ik wel weer even voor je bij de show notes. Na het drama bij zijn huis wordt Maximus gevangen genomen en meegesleept naar een slavenmarkt. Daar wordt hij verkocht aan Proximo, die wil hem als gladiator gebruiken, maar hij beseft zich dus niet wie die voor zich heeft. Voor de scènes in de arena in het Noord-Afrikaanse Zougabar werd gefilmd in Marokko, bij het inmiddels zeer bekende Aït Ben Haddou. Dat is een middeleeuwse stad die in 1987 door UNESCO nog op de werelderfgoedlijst werd gezet. Aan de noordoostkant van die stad bouwde production designer Arthur Max een prachtige set waar de Spanjaard het beroemde filmcitaat uitspreekt. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? De arena waar zich dit allemaal voltrekt werd na afloop weer afgebroken. Maar duizenden toeristen komen jaarlijks nog steeds naar de stad om een glimp op te vangen van wat ooit Gladiator-terrein was. Maar ja, er zijn sindsdien ook tal van andere producties opgenomen, waarvan de serie Game of Thrones denk ik toch wel de bekendste is. De eerste bekende film die er echter ooit werd opgenomen was Lawrence of Arabia uit 1962. En regisseur Ridley Scott keerde voor Gladiator 2 ook weer terug naar het bekende terrein. Ik moet eerlijk zeggen, deze locatie heb ik nog altijd op mijn wensenlijstje staan. Ja, je hoort het goed. Hier ben ik dus nog niet geweest. Ik vertelde je er straks hoe het licht voor Gladiator op groen ging door de bemoeienis van Steven Spielberg. Nou moet je weten dat Spielberg 3 jaar daarvoor met platenbaas David Geffen en voormalig Disney-executive Jeffrey Katzenberg een eigen filmstudio was begonnen. DreamWorks geheten. Die studio was op zoek naar goede, opvallende filmproducties. En het was dus niet per se de bedoeling dat Spielberg de film ook zelf zou gaan regisseren. Maar hij had wel iemand in gedachten die het volgens hem heel goed zou kunnen. En dat was Ridley Scott. En zo dachten de inmiddels betrokken producenten Douglas Wick, Branko Lustig en executive producer Walter F. Parks er eigenlijk ook over. De verhalen van achter de schermen spreken zich hier een beetje tegen. Maar het is een feit dat de producenten een bezoekje brachten aan regisseur Ridley Scott. En toen die een foto zag van een schilderij dat de mannen hadden meegenomen, was die naar eigen zeggen helemaal verkocht. Wat Scott werd getoond was een kopie van het schilderij Police Verso van de Franse schilder Jean-Léon Gérôme uit 1872. Op dat schilderij is te zien hoe een gladiator in een arena op het punt staat een weerloze collega uit zijn lijden te verlossen. Maar voordat hij dat kan doen, vraagt hij om het oordeel van de mensen op de tribune. En omdat we op het schilderij allemaal duimen naar beneden zien gaan, weten we hoe het verhaal afloopt. Oké, ik doe het, zei regisseur Ridley Scott na het zien van het schilderij. Maar Ridley, je weet nog helemaal niet hoe het verhaal verloopt, werd hem toen nog toegeroepen. I don't care, I'll do it. Nou, vind ik wel een mooi verhaal, toch? Voordat Russell Crowe in beeld kwam voor de rol van Maximus, waren er nog wat andere acteurs die werden benaderd. Twee in het oog springende namen waren Antonio Banderas en Mel Gibson. En er was nog die ene acteur, waarvan Steven Spielberg vond dat hij op zijn minst benaderd moest worden, omdat hij zo ontzettend beroemd was. En dat was Tom Cruise. Maar de producenten, waar op dat moment ook schrijver David Franzoni zich toe mocht rekenen, die vonden dat de hoofdrol moest gaan naar Russell Crowe. Crowe had net de wereld aan zijn voeten liggen omdat hij ontzettend veel indruk had gemaakt met zijn rol in de film L.A. Confidential. Maar Crowe zelf was helemaal niet enthousiast over het project wat hem werd aangeboden. Hij had buiten de producenten om de hand weten te leggen op een versie van het script. En dat vond hij naar eigen zeggen echt heel slecht. De producenten wilden juist voorkomen dat Crowe het al zou lezen, omdat het volgens hun nog te veel een work in progress was. Maar ze zeiden hem wel dat hij een Romeinse generaal mocht spelen en dat hij geregisseerd zou gaan worden door Ridley Scott. Wat wilde die nog meer? De ontmoeting die daarna kwam met Scott was voor Russell Crowe voldoende. Hij deed mee. Het is nog wel aardig trouwens om te vertellen dat Russell Crowe toen net de opname had afgerond van de film The Insider. Daarvoor moest hij 16 kilo aankomen. En hij had zijn hoofd kaal geschoren voor die film om een pruik te kunnen dragen. En hij had, naar eigen zeggen, dus op dat moment niet bepaald de look van een fitte Romeinse generaal. Toch is het met de kennis van nu eigenlijk ook wel grappig om te weten dat Russell Crowe echt lange tijd het gevoel heeft gehad dat ze tijdens de productie bezig waren met iets dat zijn carrière volledig zou verwoesten. Kun je het voorstellen? Nog even over de andere rollen in de film. Een acteur die serieus auditie deed voor de rol van keizer Commodus was Judd Law. Maar toen kwam er een auditietape binnen van Joaquin Phoenix. Dat deed aanvankelijk wel wat wenkbrauwen fronzen. Want hoewel die toch wel wat films op zijn cv had staan, werd in de toen 24-jarige Phoenix niet echt de brute keizer Commodus gezien. Totdat men de auditiecassette aanzette. Phoenix blew them away, zoals ze dat zo mooi zeggen. Andere namen uit de cast die wel echt even genoemd moeten worden, zijn Richard Harris, die keizer Marcus Aurelius speelt, en Connie Nielsen, die Lucilla speelt. Een rol die trouwens bijna naar Jennifer Lopez was gegaan. En Jimon Hounsou. Dat Hounsou werd gecast voor de rol van Juba was natuurlijk te danken aan zijn werkelijk verpletterende rol in Amistad van Spielberg, waar ik je er straks al over vertelde. En dan is er natuurlijk nog het verhaal over Oliver Reed, de Engelse acteur die de rol van Proximo speelt en die tijdens de opname van Gladiator op Malta overleed. En dat is wel echt even een verhaal om wat uitgebreider bij stil te staan. Sowieso omdat het karakter van Antonius Proximo zo waardevol is voor de film. Om je geheugen even op te frissen. Proximo is de man die Maximus koopt op een markt in Noord-Afrika, niet wetende wie die dus in huis haalt. Proximo zelf is een voormalige gladiator die bevrijd is door keizer Marcus Aurelius en nu een gladiatorenschool beheert. In de verschillende versies van het script haalt Proximo het einde wel en in andere weer niet. Kijk, scenarist David Franzoni liet Proximo in de eindversie alsnog om het leven brengen om feitelijk te herhalen wat aan het begin van de film ook al gebeurde. De beschermheer van Maximus wordt om zeep geholpen door Commodus. Eerst dus Marcus Aurelius, later Proximo, waardoor Maximus als het ware extra gemotiveerd wordt om af te rekenen met de keizer. Nog even over de casting van Oliver Reed. Het was regisseur Michael Winner die hem aanzette de casting te doen. Reed zelf wilde helemaal geen casting hoeven doen. Hij was immers een ster, vond hij zelf. En hij was echt verrast dat Ridley Scott hem toch echt even wilde zien. Het was Winner die hem uit die droom haalde en die hem echt overtuigde naar de casting te gaan. Reed deed de auditie, waarna Scott hem haarfijn uitlegde dat hij hem wilde hebben voor de rol, maar dat anderen hem juist afwezen. Een belangrijke reden daarvan was Reed's drankprobleem. Reed moest Scott toezeggen dat hij tijdens de opname van Gladiator niet zou drinken. Aanvankelijk ging dat goed. Hij dronk geen druppel in de maanden ervoor, maar op 2 mei 1999, tijdens de opname op Malta, ging het toch mis. Reed werd in een Ierse bar in Valletta door enkele bemanningsleden van een Brits schip uitgedaagd tot een drinkwedstrijd. En hij kon geen nee zeggen. Na vele glazen sterke drank en een paar potjes armpje drukken, stortte Reed in als gevolg van een hartaanval. En hij overleed op weg naar het ziekenhuis op 61-jarige leeftijd. Naast een enorme schok bracht het overlijden van Oliver Reed ook grote problemen met zich mee, want nog niet al zijn scènes waren gedraaid. Omdat hij een belangrijke rol speelde, dekte de verzekering de kosten van een reshoot door een andere acteur, maar dat wilde Ridley Scott niet. Met een body double en CGI en een kleine aanpassing van het script werden de laatste Reed-scènes opgenomen. En als je heel goed kijkt naar de film en naar de scène waarin Proximo en Maximus afscheid nemen, dan zie je het. Op Malta wordt Oliver Reed in de bar waar het zich allemaal afspeelde nog steeds geëerd. Zijn foto's hangen er nog altijd aan de muur en de plek waar Reed zat is in de bar vrij eenvoudig te herkennen. Mocht je dus een keer naar Malta gaan en een fan van de film zijn, vergeet dan vooral niet een bezoek te brengen aan de bar die de Pub heet, gelegen aan de achterkant van het presidentiële paleis in Valletta. Of kijk gewoon even bij de show notes op de website. Ik kom straks nog een keer terug op Malta, maar ik wil je nu even meenemen naar de filmlocatie in Engeland die elke fan van de film eigenlijk een keer zou moeten bezoeken. Bournemouth in het Engelse Surrey. Ik heb het er in een eerdere aflevering al een keer over gehad, omdat we de locatie toen bezochten voor een andere film van Ridley Scott, Napoleon. We deden er destijds een wandeling met Chris Howard en Ken Bear van de Surrey Hills Society. Ik had Chris benaderd en gevraagd of ze ons een tour langs filmlocaties wilde geven, want de bossen en het vlakbij gelegen Hankley Common zijn echt heel beroemd geworden bij filmlocatietoeristen, dankzij films als Skyfall en Gladiator. Bovendien zijn beide terreinen heerlijke wandelgebieden. Gladiator was ook het startpunt van Bournemouth als filmlocatie. Ridley Scott en zijn team waren er in 1998 achtergekomen dat de Royal Forestry Commission van plan was om een heel groot stuk bos vlakbij het plaatsje Farnham te gaan kappen. Nou, Scott vroeg toestemming of hij en zijn mensen dat mochten doen en er de fik in mochten steken voor de opname van een film over Romeinen die het juist daar zouden opnemen tegen een Germaanse stam.
You find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled, for you are in Elysium and you're already dead.
De toestemming voor het gebruik van het bos werd verleend en de openingsscène van Gladiator werd een feit.
Brothers, what we do in life echoes in eternity.
Het natuur- en bosbouwgebied is sindsdien gebruikt voor heel veel films, waaronder meerdere Harry Potter films, Wonder Woman, Children of Man en War Horse. En er is geen historisch epos van Ridley Scott waar hij het bosgebied niet ook voor heeft gebruikt. Denk maar aan Robin Hood en het eerder genoemde Napoleon. En ik weet dat ik altijd nog een keer wil terugkeren. Niet alleen omdat het er zo heerlijk was en Surrey een prachtige streek, maar ook omdat ik nog een keer de boom wil terugvinden waarin de afdruk zit van het zwaard van Russell Crowe. Dat blijft in de film namelijk op enig moment in de boom steken. En een collega filmtoerist-fan vond die boom met afdruk een tijdje terug. Nou, nu maar hopen dat die boom er nog steeds staat. Ja, zo gek kan het af en toe worden met die doorgedraaide filmfans en setjetters. Je kunt je eigenlijk niet goed voorstellen, hè, dat de versie van Gladiator zoals wij die nu kennen echt pas gaandeweg is ontstaan. Het script veranderde voortdurend, zoals ik je al vertelde. En dat had ook gevolgen voor de volgorde van de locaties. Maar dat komt zo. Ik wil ook even stilstaan bij de zinnen in het scenario, want ik denk dat Gladiator een van die films is die barst van de zinnen die fans wel kunnen dromen. Maar als het gaat om een filmcitaat wat ik persoonlijk echt geweldig vind, zeker omdat Russell Crowe er zo lekker uitgooit in de film, dan is het wel deze.
My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next.
Ik vind dat toch even lekker, zeg. Goed. De manier waarop het script tot stand kwam zorgde ervoor dat de film chronologisch werd gedraaid. Dus wat je in de film ziet, dat is ook de volgorde waarin het allemaal werd opgenomen. De veldslag aan het begin werd dus als eerste opgenomen. Dat was dus in januari 1999. En daarna vertrok de karavaan naar Marokko, waarna het tijd was voor de scènes in Rome. En die werden dan gefilmd op Malta. Ik heb eerlijk gezegd eigenlijk niet kunnen achterhalen wanneer het uitstapje naar Italië en de scène in Californië werden ingepland. Hoe dan ook, er werd dus voortdurend aan dat script gesleuteld en dat ging echt zover dat Ridley Scott en David Franzoni aan het einde van een draaidag bij elkaar gingen zitten om door te spreken wat er de volgende dag moest gebeuren. En Franzoni schreef dan tot 3 uur in de nacht aan de scènes en leverde die vervolgens in. Het lijkt mij persoonlijk een vrij onmogelijke manier van werken en plannen, Maar, zeg ik je, er zijn echt meer films die op deze manier klassiek zijn geworden. Door dat herschrijven was er lange tijd ook onduidelijkheid over het einde van de film. Pas tijdens de opname op Malta zei Ridley Scott op een dag tegen Russell Crowe: ik zie jou dit niet overleven. Kijk, Maximus wordt gedreven door wraak. Hij wil de dood van zijn vrouw en zijn zoon wreken. En wat moet hij daarna nog doen? Een pizzeria openen? Maximus wil zijn gezin gewoon weer zien in het hiernamaals. En dat is het. En zo kwam het einde van Gladiator tot stand. Toen Ridley Scott aan Gladiator begon, was hij niet alleen regisseur, maar ook eigenaar van een filmstudio. En het is wel goed om dat even uit te leggen. In 1995 kwamen de beroemde Shepperton Studios in Engeland te koop te staan. En omdat ze bang waren dat het complex in handen zou komen van een partij die er misschien wel wat vervelende dingen mee zou gaan doen, besloten de filmbroers Tony en Ridley Scott om de studio te kopen. Want Shepperton was toch een beetje hun thuis. Ze hadden er films gedraaid en heel veel commercials opgenomen. Ze legden 12 miljoen pond neer voor het complex. En in de jaren daarna investeerden ze nog vele miljoenen om het weer aantrekkelijk te maken voor filmmakers. En dat lukte ze. De Shepperton Studios werden in 2001 verkocht aan de Pinewood Groep, die er 35 miljoen pond voor neerlegde. Maar wat heeft dat nou allemaal met Gladiator te maken, zul je je misschien afvragen. Nou, Ridley Scott maakte voor de film heel veel gebruik van ervaren werklui die toch bij de Shepperton Studios rondliepen. En zij maakten werkelijk van alles voor de film. Van zwaarden en meubels, van tenten en beelden tot zuilen. En dat gebeurde allemaal onder leiding van mensen, ja, die ik in deze podcast toch ook echt even wil noemen. Production designer Arthur Max, set decorator Sonja Klaus en Chris Payne Salas en costume designer Janty Jates. 100 van die Britse specialisten uit Shepperton werden vervolgens ook op het vliegtuig gezet om zich bij een team van 200 vaklui op Malta te voegen. Samen bouwden ze daar in 19 weken tijd een deel van het Romeinse Colosseum. Het was alleen de onderlaag. Het bovenste deel van het bekende bouwwerk werd er in postproductie digitaal bovenop gezet. En nu ik toch wat namen heb genoemd, is er nog één persoon, nee, laat ik het op twee houden, die echt genoemd moeten worden. Hans Zimmer en Lisa Gerrard. Want hoewel het bij heel veel films geldt, is de kracht van Gladiator wel ook echt te danken aan de muziek. Je kunt er eigenlijk geen fragment uithalen zonder de score tekort te doen. Maar ik wil om te beginnen toch echt graag even dit laten horen. Het is een stukje van de score uit de openingsscène die dus werd gefilmd in Bournemouth in het Engelse Surrey. Het is dat deel waarin wordt overgegaan van de hardheid en de heftigheid van het slagveld naar het menselijke drama dat daar toch achter zit. En dat allemaal door het plotselinge gebruik van slow motion en door de strijkers en de stem van Lisa Gerrard in de strijd te gooien. En ik vind dat zo ongelooflijk mooi. Nog even naar de oorsprong van de score. Hans Zimmer en Ridley Scott waren geen vreemden voor elkaar. Zimmer had voor Scott al eerder de muziek geschreven voor Thelma en Louise. En Scotts broer Tony had al met de van oorsprong Duitse componist samengewerkt bij de film Crimson Tide. Lisa Gerrard die raakte op een hele andere manier betrokken bij Gladiator. Zimmer was met Ridley Scott en editor Pietro Scalia in gesprek over een passende soundtrack. In de ruimte waar ze aan het werk waren, stond muziek aan van Dead Can Dance, de Australische band waar Lisa Gerrard deel van uitmaakte. En het was Zimmer die zich hardop afvroeg of dat niet iets was voor de score van Gladiator. En ze besloten Gerrard gewoon te bellen. Ze kwam over voor een gesprek en bleef vervolgens weken hangen om van Gladiator een van de meest memorabele scores van deze eeuw te maken. Laat me bij dat compliment dat ik net uitdeelde toch ook nog even de naam van Klaus Badelt noemen. Want hij wordt eerlijk gezegd niet vaak genoemd, maar Badelt werkte nauw samen met Zimmer en Gerrard aan Gladiator. En zijn bijdrage aan de score horen we terug in het werkelijk prachtige Now We Are Free. Hoe mooi en geweldig het ook is, Zimmer kreeg vanwege de muziek van Gladiator wel echt een rechtszaak aan zijn broek. De Holst Foundation vond dat de componist inbreuk op auteursrecht had gepleegd door delen te kopiëren van The Planets van componist Gustav Holst. De hele zaak werd uiteindelijk buiten de rechtszaal om gesetteld. Hoe dan ook, Hans Zimmer werd wel genomineerd voor een Oscar voor Gladiator, maar hij won hem niet. De winnaar dat jaar, als je het misschien nog weet, was Tan Dunn. Hij kreeg hem voor de score van de film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Gladiator won op die 25e maart 2001 bij de uitreiking van de 73e Academy Awards in totaal 5 Oscars. Dat was nadat de film eerder in totaal 12 nominaties had ontvangen. Russell Crowe won de Oscar voor beste acteur. Jante Jates kreeg de award voor beste costume design. En de film won ook de prijs in de categorie beste visual effects en beste sound. Hoewel Ridley Scott wel was genomineerd voor beste regie, won hij die niet. En hij miste het beeldje ook in misschien wel de belangrijkste categorie. Beste film. Omdat hij in een eerder stadium al had besloten niet ook op te gaan voor de rol van producent. De producenten die avond wel in de prijzen vielen waren Douglas Wick, Branko Lustig en David Franzoni. Inderdaad, Franzoni dus. De man die in 1972 op het idee van Gladiator was gekomen. En dan is er nog één filmlocatie. En dat is de locatie waar ik eigenlijk al over sprak in de aflevering over Malta. Fort Ricasoli. Het is een plek die niet toegankelijk is voor toeristen. Wat een beetje vervelend is als je nu luistert en denkt, oh wauw, dat wil ik ook zien. Al moet ik wel zeggen dat de Malta Film Commission in januari nog een open dag hield, zodat ook het publiek een keer een kijkje kon komen nemen. Wie weet herhalen ze dat nog een keer. Fort Ricasoli is in ieder geval min of meer onderdeel van de Malta filmstudio's. En afgelopen zomer werd ik er rondgeleid door Jean-Pierre Borg, medewerker van de Malta Film Commission en inmiddels een goede filmvriend. Ik had Jean-Pierre eerder dit jaar benaderd vanwege het gebruik van de locatie in Gladiator en het feit dat Ridley Scott was teruggekeerd naar Malta voor de opname van, ja, Gladiator 2. En hier moet ik dit verhaal echt even kort onderbreken om je te attenderen op Google Maps. Ik weet niet hoe lang de satellietfoto's het nog laten zien, maar als je nu inzoomt op Fort Ricasoli, dan zie je nog delen van de filmset van Gladiator 2 vanuit de lucht. Je ziet het deel van het Colosseum dat ze daar ter plekke bouwden en later digitaal aanvulden. toen wij er deze zomer rondliepen, was eigenlijk het merendeel ervan al weg. Maar er waren nog wel wat andere setpieces te zien en het was echt zo te gek. Zeker toen Jean-Pierre ons ook wat delen in het fort liet zien, die ik onmiddellijk herkende toen ik de trailer van Gladiator 2 korte tijd later live zag gaan. Fort Ricasoli werd aan het einde van de 17e eeuw gebouwd door de ridders van Malta. Dezelfde ridders waar Mel Gibson nu een serie over wil gaan maken. Maar dat even terzijde. Het fort kwam pas in 1964 in handen van de Maltese overheid nadat de Britse marine het overdroeg. En jarenlang werd er niets mee gedaan. Totdat de Malta Film Commission het ging gebruiken en beschikbaar ging stellen voor filmopnames. Ridley Scott kreeg de plek in de smiezen omdat hij in de watertank van Malta Filmstudio's in 1995 al zijn film White Squall met Jeff Bridges opnam. En hij moet toen al gedacht hebben, hey, dit is een plek die ik in de gaten moet houden. Net zoals ze voor deel 2 van Gladiator hebben gedaan, werd een deel van het Colosseum destijds gebouwd op het vrije middenstuk van het fort. In postproductie werd daar de rest aan toegevoegd, zoals ik eerder al vertelde. Toen Jean-Pierre ons rondleidde, nam hij ons ook mee naar het deel waar in Gladiator 2 de vertrekken van de gladiatoren zijn. Een grote, lange ruimte met houten balken, met hokken en cellen. Geen grote, kille studio, maar een ruimte waar je de geschiedenis van de ridders van Malta eigenlijk nog kunt voelen. En ook wees Jean-Pierre mij in een deel van de oude vesting op een stoffige, stenen trap aan de linkerkant. Die liep in een rechte lijn omhoog. En aan het einde van die tunnel schitterde de zon. Daar heb je hem. De trap uit Gladiator, zei Jean-Pierre toen tegen me. En ik zag direct de beelden weer voor me. Maximus op weg naar zijn gevecht in het Colosseum. Na dat verhitte gesprek met Proximo.
He knows too well how to manipulate the mob.
Marcus Aurelius had a dream that was Rome, Proximo. This is not it. This is not it.
Marcus Aurelius is dead, Maximus. We mortals are but shadows and dust. Shadows and dust, Maximus.
En direct daarna zei Jean-Pierre, en als je nu naar de andere kant kijkt, zie je zo'nzelfde trap. Met die deuren daar aan het einde. Daar liep Paul Mescal omhoog. Ook weer richting de arena. Ik vind het echt zo fantastisch dat ik dat soort dingen mag meemaken. Daar staan, kijken, voelen, ervaren. In dit geval tijdens een exclusieve rondleiding op een afgesloten studioterrein. Zoals ik eerder al een keer vertelde, staan op de plek waar Russell Crowe en Oliver Reed onder regie van Ridley Scott in 1999 pure filmgeschiedenis schreven. Staan op de plek waar Paul Mescal, Denzel Washington en Connie Nielsen het in 2023 en 2024 nog eens dunnetjes overdeden voor Gladiator 2. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Alle informatie en show notes en een verwijzing naar de exacte filmlocaties vind je weer op mijn website fantastischefilmlocaties.nl. En dan wil ik opnieuw toch even wat mensen bedanken. Chris Howard en Ken Bear opnieuw van de Surrey Hills Society die ons eerder rondleiden bij Bourne Wood. En natuurlijk filmvriend Jean-Pierre Borg van de Malta Film Commission. Jean-Pierre bood ons eerder dit jaar de kans om naar Malta te komen en dat werkelijk ongelofelijke avontuur te beleven. Wil jij voortaan geen aflevering missen van deze podcast? Abonneer je dan. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering is. En ik zeg het nog maar weer een keer. Laat vooral ook sterren en een recensie achter bij Apple Podcast of bij Spotify. Dan kunnen namelijk ook anderen deze serie beter vinden. En ik lees natuurlijk weer heel graag wat je ervan vindt. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.